In de schaduw van de steeds veranderende wereld, waarin technologie de boventoon voert en het alledaagse leven steeds onpersoonlijker lijkt te worden, is er een baken van hoop. Dit baken wordt verlicht door de boodschap van de Kamer van Sociale Waarden, het sterkste sociale netwerk van Nederland. Achter de digitale poorten van deze kamer schuilen niet alleen boodschappen en verhalen, maar een diepgaande zoektocht naar wat niet altijd voor iedereen zichtbaar is. Hier wordt niet enkel de status quo aangenomen, maar nemen we de tijd om te begrijpen hoe het anders kan. De Kamer van Sociale Waarden fungeert als een denktank waar de bottom-up samenleving wordt ontworpen, waar initiatieven worden gesmeed om deze vorm van samenleven te bevorderen. In deze digitale domein bieden we een visie op een decentrale digitale identiteit, waarin liefde, samenwerking en zorg voor elkaar de kernwaarden vormen en vertrouwen verankerd ligt. Maar dat is niet alles. We reiken uit naar de jeugd, de toekomstige bouwers van deze samenleving, en bieden Ubuntu-educatie in de vorm van een boek voor kinderen in groep 8. Een boek dat hen begeleidt in het maken van hun eerste keuzes en hen leert hoe vriendschappen, familie en sociale netwerken te onderhouden door liefde, samenwerking en zorg voor elkaar. Dit verhaal neemt je mee naar een fantastisch avontuur dat de kinderen samen ontwerpen en aan het einde van het schooljaar tot leven brengen in een theaterstuk. Het is een inspanning die niet beperkt blijft tot de klas, want ouders, leraren, directies, professionals en meer, allen zijn met elkaar verbonden op een platform waar privacy wordt gerespecteerd. Deze geluidsbestanden dienen als de soundtrack van een beweging, een bottom-up initiatief dat gedijt op bekendheid en de drang om deel te nemen. Als jij, als individu, voelt dat dit resoneert, nodigen we je uit om deel te worden van ons sociale netwerk. Op zaterdagen komen we samen, koken, delen maaltijden en smeden banden om tot constructieve samenwerking te komen. Maar wees ervan bewust, ons sociale netwerk vindt vooral plaats buiten de grenzen van de website. Het is in de persoonlijke ontmoetingen en interacties dat echte participatie plaatsvindt. We moedigen je zelfs aan om te onderzoeken hoe je een soortgelijk initiatief lokaal kunt starten, hoe je je eigen sociale netwerk zo kunt vormgeven dat het samenwerking en zorg voor elkaar bevordert. Samen kunnen we bouwen aan een gemeenschap gebaseerd op liefde, samenwerking en zorg voor elkaar, en de kracht vinden om zorgen en uitdagingen het hoofd te bieden.
Rutte, burger moet zelf voor zijn vrijheid opkomen, staat is niet medeplichtig. Dit zei Mark Rutte op 24 februari 2021. Hij citeerde Abraham Kuyper met de welbekende grimlach. Bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan dus de staat nooit dan medeplichtige zijn. Hoofdschuldige blijft de plichtsvergeten burger zelf die in zonde zingenot zijn zedelijke spierkracht, verslappende kracht, tot eigen initiatief verloor.
Thank you. Hey! Leuk je te zien.
Ja, fijn!
Ja.
Lieve.
Ja, mooi.
Het niet vertrouwen van de democratie en ervoor kiezen om niet te stemmen kan verschillende risico's en gevolgen met zich meebrengen, waaronder 1. Verminderde vertegenwoordiging. Wanneer individuen niet deelnemen aan verkiezingen, kan dit leiden tot een gebrek aan representativiteit in de gekozen leiders en beleidsbeslissingen. Dit kan resulteren in een regering die mogelijk niet de belangen van alle burgers weerspiegelt. 2. Verlies van inspraak. Door niet te stemmen, kunnen mensen hun kans om invloed uit te oefenen op het politieke proces en beleidsvorming verminderen. Dit kan ertoe leiden dat hun zorgen en prioriteiten niet worden gehoord. 3. Mogelijke versterking van ontevredenheid. Als mensen hun ongenoegen over de democratie alleen uiten door niet te stemmen, kan dit de ontevredenheid met het systeem vergroten zonder actieve deelname aan positieve verandering. 4. Kans op slechtere besluitvorming. Een gebrek aan deelname aan verkiezingen kan de kans vergroten dat politici verkiezingsbeloften niet nakomen of dat beleidsbeslissingen worden genomen zonder voldoende input van de bevolking. 5. Minder betrokkenheid. Het niet stemmen kan leiden tot een algemeen gebrek aan betrokkenheid bij maatschappelijke en politieke kwesties, wat de democratische cultuur en het openbare debat kan verzwakken. Het is belangrijk op te merken dat het uiten van bezorgdheid over de democratie en politieke processen begrijpelijk is, maar niet stemmen kan de democratie niet verbeteren. In plaats daarvan kunnen mensen hun ongenoegen uiten door actief deel te nemen aan het politieke proces, bijvoorbeeld door te stemmen, deel te nemen aan openbare discussies, zich kandidaat te stellen voor verkiezingen of deel te nemen aan maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor verandering. Het debat en de verbetering van de democratie zijn afhankelijk van betrokkenheid en deelname van burgers.
Citaat van Abraham Kuyper uit zijn reden ter inwijding van de Vrije Universiteit. En hij zei daar: bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan dus de staat nooit dan medeplichtige zijn. Hoofdschuldige blijft de plichtvergeten burger zelf die, in zonde zingenot, zijn zedelijke spierkracht verslappend, de kracht tot eigen initiatief verloor. Om te reageren op dat prachtige citaat.
Beste medestanders in deze veranderende wereld. Als initiatiefnemer is het mijn missie om een nieuwe koers te varen, een koers die begint van onderop, gedreven door onze gemeenschappelijke normen en waarden. We willen de regie over ons leven terugnemen en een samenleving opbouwen waarin iedereen telt. En we beseffen dat we dit niet alleen kunnen bereiken. Waarom samenwerken? Kracht in samenwerking, samen staan we sterker dan ooit. Met jouw steun en netwerk kunnen we onze boodschap verder verspreiden en meer mensen betrekken bij dit baanbrekende initiatief. Gedeelde normen en waarden, we delen een visie van een samenleving gebaseerd op normen zoals samenwerking, veiligheid, eigen regie en democratie over het publieke belang. Samen kunnen we deze waarden tot leven brengen. Verbinding met initiatiefnemers, we streven naar samenwerking met andere initiatiefnemers die even enthousiast zijn over het vormgeven van een bottom-up samenleving. Samen kunnen we krachten bundelen en onze inspanningen versterken. Hoe kunnen we samenwerken? Sluit je aan bij onze gemeenschap, word een deel van onze Kamer van Sociale Waarden en draag bij aan het vormgeven van onze toekomst. Deel jouw netwerk is waardevol. Help ons deze boodschap te verspreiden door het te delen met vrienden, familie en collega's die geïnteresseerd zijn in positieve verandering. Samen met andere initiatiefnemers, laten we onze krachten bundelen met andere gelijkgestemde initiatiefnemers en de bottom-up samenleving samen opbouwen. Ideeën en inzichten, jouw ideeën en inzichten zijn van onschatbare waarde. Deel ze met ons, want we willen leren en groeien door middel van constructieve discussies. Online en offline betrokkenheid, we zullen online platforms, bijeenkomsten en evenementen organiseren om betrokkenheid en kennisdeling aan te moedigen. Laten we samen streven naar een samenleving waarin we samen beslissen over ons leven en waarin onze normen en waarden tot uiting komen. Jouw betrokkenheid en jouw netwerk zijn de sleutels tot het succes van dit initiatief. Sluit je aan bij ons en laten we samen een bottom-up samenleving creëren die we trots kunnen noemen. Het doel, zonder overheid, met gelijkheid voor iedereen. In onze visie van de bottom-up samenleving stellen we onszelf een gedurfd doel, een samenleving creëren waarin de noodzaak voor een alomvattende overheid verdwijnt. Dit is geen utopisch streven, maar een ideaal dat kan worden bereikt door het bevorderen van gelijkheid en zelfregulering. Gelijkheid voor iedereen, in onze bottom-up samenleving streven we naar absolute gelijkheid. Dit betekent gelijke kansen, gelijke toegang tot voorzieningen en gelijke rechten voor alle burgers, ongeacht hun achtergrond, afkomst of status. Gelijkheid is de pijler waarop onze samenleving rust. Zelfregulering, we geloven dat individuen en gemeenschappen de capaciteit hebben om zichzelf te reguleren. Door het stimuleren van actieve participatie, het profileren van waarden en het erkennen van identiteiten, ontstaat er een krachtige zelfregulerende kracht in onze samenleving. Burgerlijke betrokkenheid, in plaats van een alomtegenwoordige overheid die beslissingen oplegt, moedigen we burgerlijke betrokkenheid aan. Burgers nemen de verantwoordelijkheid voor hun gemeenschap en nemen deel aan besluitvorming op lokaal niveau. Dit vermindert de afhankelijkheid van een centrale autoriteit. Collectieve verantwoordelijkheid, onze bottom-up samenleving, is gebouwd op het idee van collectieve verantwoordelijkheid. Burgers voelen zich verantwoordelijk voor het welzijn van hun medeburgers en werken samen om oplossingen te vinden voor gemeenschappelijke uitdagingen. Zonder overheid, met zelfbeschikking, het uiteindelijke doel is om een samenleving te creëren waarin burgers in staat zijn om zelf te beslissen over hun leven en hun gemeenschap zonder de noodzaak van een alwetende overheid. Gelijkheid en zelfregulering dienen de mensheid en we zullen deze weg blijven volgen. Dit ideaal van een samenleving zonder overheid is een uitdagend streven, maar we geloven dat het haalbaar is door de kracht van gemeenschappen en individuen te benutten. Samen werken we aan een wereld waarin gelijkheid en zelfbeschikking centraal staan.
Het Gorham-kartel, de Greater Sphere-kartel en zijn organisatorisch raamwerk, gepubliceerd door Dr. Raad Gezondheidsstichting op 6 november 2008, Arno Sulter, hoofd van het officiële Nazi Centrale Onderzoeksinstituut voor Nationale Economische Orde en Grotere Economie en auteur van het boek De Greater Sphere-kartel, Das Gorham-kartel, het Duitse woord Gorham of Groerraum, betekent letterlijk grotere ruimte of grotere sfeer. In de zomer van 1941 had de coalitie van het olie- en drugskartel IG Farben Bayer, BASF, Oegst, tegenwoordig een onderdeel van Sanofi Aventis, en hun politiek-slash-militaire belanghebbende, de nazi's, Frankrijk bezet en op brute wijze grote delen van Europa veroverd. Het was in deze tijd dat het olie- en drugskartel IG Farben zijn naoorlogse plannen begon te onthullen. Na het financieren van de opkomst van de nazi's en de opbouw van een oorlogsmachinerie, die bijna 100% van de explosieven, benzine, rubber en de meeste andere oorlogsbenodigdheden leverde, was het olie- en drugskartel op zoek naar een exorbitant rendement op investeringen. Deze feiten worden gedetailleerd beschreven tijdens de hoorzittingen van het Amerikaanse congres in 1945 over IG Farben en in de Nuremberg-tribunalen voor oorlogsmisdaden tegen dit kartel. Het IG Farben-kartel behaalde zijn return on investment uit de ongeveer 20 landen die op brute wijze zijn veroverd door de nazi-troepen. IG Farben ontving vrijwel alle chemische, farmaceutische, petrochemische, minerale en andere industrieën grotendeels gratis. Achter elke tank die België, Nederland, Frankrijk, Polen, Tsjechoslowakije, Denemarken, Noorwegen en alle andere Europese landen binnenrolden, volgden de mannen in het grijs, de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven van IG Farben, om hun buit te grijpen. Deze gewetenloze plundering van hele industrieën en landen werd de blauwdruk voor daaropvolgende mondiale overvallen, tot op de dag van vandaag, Halliburton, verschillende olie- en geneesmiddelen multinationals en andere investeerders uit. Het bedrijfsleven onder het presidentschap van Bush zorgde ervoor dat ze hun rendement op hun investering kregen. Tijdens de oorlog in Irak, terug naar de Tweede Wereldoorlog, de IG Farben-terminologie van een naoorlogse heerschappij over een grotere sfeer beschreef aanvankelijk het grondgebied van Europa, inclusief Rusland. Maar deze term werd bewust flexibel gehouden, zodat, met de verwachte militaire overwinningen op Azië, Amerika en de rest van de wereld, de term grotere sfeer de hele wereld zou omvatten. Deze plannen voor militaire wereldverovering en daaropvolgende economische onderwerping door de Nazi-IG Farben-coalitie worden gedetailleerd beschreven in de Nuremberg oorlogsmisdaden-tribunalen tegen de directeuren van het IG Farben-concern. Kopieën van meer dan 40. 000 originele documenten van dit historische proces uit het Amerikaanse Nationaal Archief bleven 6 decennia lang voor het publiek verborgen. In 2007 werden ze uiteindelijk online gepubliceerd op www.profioverlife.org. De volgende gedetailleerde beschrijving van de plannen van IG Farbe na de Tweede Wereldoorlog werd gepubliceerd in een boek uit 1941 van Arno Sulter getiteld De Greater Sphere Cartel, een instrument of industrial market order in a New Europe. Oorspronkelijke titel, Duits, Das Grohraumkartell, ein Instrument der industriele Marktordnung in einem New Europa. De publicatie van dit boek was niet de daad van een individu. Sulter was destijds hoofd van het officiële Nazi-Centrale Onderzoeksinstituut voor Nationale Economische Orde en Grotere Economie in Dresden. Duitsland. Dit instituut was een van de officiële economische planningsbureaus van de Nazi-Farbe-coalitie voor het naoorlogse Europa. Dit boek biedt de blauwdruk van wat later de structuur van de Europese Unie zou worden, een geheel van kartelbelangen, dat grotere gebieden als hun markten claimt en dat buiten elke democratische controle opereert. We herinneren ons de hiërarchie van de marktorganisatie, staat-economische groep, kartel, die we voor de grotere sfeer hebben ingesteld. In dit verband negeren we de verantwoordelijkheden van de staat op het gebied van het handels- en valutabeleid binnen de grotere sfeer. In plaats daarvan willen we meer gedetailleerd kijken naar het probleem van de organisatie van de Europese markt vanuit het gezichtspunt van een kartel en vervolgens in detail kijken naar de problemen van het economisch beleid van de staat, die onvermijdelijk voortkomen uit het principe van marktregulering van het hele gebied van de Grohraumkartell. Direct aan het hoofd van de Grohraumkartell staat de economische groep, waarvan wij de marktregulerende functies graag samengebracht willen zien in een kartelbureau. Daartoe zou de bestaande kartelafdeling van de economische groepen moeten worden uitgebreid om de functies van dit nieuwe kantoor op zich te nemen. Superieur aan het kartelbureau zou het centrale kartelbureau zijn, dat op grond van de hem toevertrouwde taak zou corresponderen met de huidige afdeling karteltoezicht van de Duitse industriegroep, Reichsgruppe Industrie, maar ook met de kartelafdeling of gespecialiseerde afdelingen van het Duitse ministerie van Economische Zaken. 1. Opmerking: de huidige EU-commissie is een exacte kopie van dit centrale kartelbureau. Het regeert namens de kartelbelangen en buiten elke democratische controle. Vanuit praktisch oogpunt zouden de taken verdeeld moeten worden om dubbel werk te voorkomen. Het zou opportun zijn om het feitelijke toezicht op de kartelbureaus toe te vertrouwen aan het ministerie van Economische Zaken, terwijl de taken van het Centraal Kartelbureau voor de Industrie meer zouden liggen in de behandeling van vraagstukken op het gebied van de fundamentele marktorganisatie, maar ook van juridische en interstatelijke kartelvraagstukken. Om effectief te kunnen functioneren zou het Bureau voor de Industrie op de hoogte moeten worden gehouden van eventuele problemen die zich voordoen. Als we vervolgens de doelstellingen van het Centrale Kartelbureau bespreken, zullen we ook de daarmee samenhangende zakelijke en organisatorische problemen bespreken, dat wil zeggen de problemen die volgens de bovengenoemde autoriteiten niet zijn gespecificeerd. Hieruit volgt uiteraard dat de Duitse methode van karteltoezicht ook in de niet-Duitse delen van de Europese invloedssfeer zal worden ingevoerd. De omvang en aard van de organisatie in andere landen zou uiteraard variëren afhankelijk van hun mate van industrialisatie. Hieronder bespreken wij de werkwijze van de organisatie van het kartel in relatie tot de heersende omstandigheden in Duitsland. 1. Het Centrale Kartelbureau. A. Het Centraal Kartelbureau is de hoogste toezichthoudende autoriteit. Dienovereenkomstig is het I. verantwoordelijk voor het nemen van definitieve beslissingen over kwesties die onder de verantwoordelijkheid van het karteltoezicht vallen. 2. Verantwoordelijk voor het onderhouden van nauwe contacten met de hoogste deskundige instanties. Door samenwervelzeil economisch en handelsbeleid, prijsbeleid, grondstoffenbeleid, enzovoort, en voor het coördineren met genoemde deskundige instanties van haar onderwerpgerelateerde besluiten en fundamentele instructies aan ondergeschikte instellingen. B. Het Centraal Kartelbureau onderhoudt contacten met mogelijke centrale nationale kartelbureaus van de andere Europese landen. Zowel wat betreft de behandeling van belangrijke fundamentele kwesties als wat betreft beslissingen over verantwoordelijkheidsgebieden die de Grohraumkartell of de individuele nationale kartels hebben, kunnen het er niet over eens worden. C. Dienovereenkomstig vertegenwoordigt het Centraal Kartelbureau de bevoegde klachtenafdeling over de besluiten die door kartelbureaus worden genomen. Bovendien moeten klachten over bijvoorbeeld ondernomen acties en inbreuken door buitenlandse kartels via het Centraal Kartelbureau worden ingediend. D. Het kartelrecht, dat momenteel zeer divers en slecht georganiseerd is, zou hervormd moeten worden en voor zover mogelijk gestandaardiseerd voor een groter geheel. Opmerking: ruim 6 decennia later implementeert de EU-commissie een vrijwel exacte kopie van dit plan met als doel een gestandaardiseerd kartelrecht in te voeren dat over de levens van bijna 500 miljoen Europeanen zal heersen zonder enige democratische controle. E. Er zouden algemene beginselen voor marktregulering voor de Europese grotere sfeer moeten worden opgesteld. Op het gebied van markt- en kartelregulering moeten soortgelijke regels worden vastgesteld, net als de economische decreten die zijn uitgewerkt, of beter gezegd, waar nog aan wordt gewerkt, door het ministerie van Economische Zaken voor het boekhoudsysteem. Opmerking. Een paar decennia later werden de karteldecreten van de Naties en IG-Farbe-EU-richtlijnen die niet alleen over de gezondheid en het leven van de volkeren van Europa regeerden, maar ook hun economieën leegmaakten. Ook in de bedrijfseconomie moet samenwerking met niet-Duitse landen tot stand worden gebracht om een goede marktregulering, inclusief vergelijkingen tussen bedrijven, te kunnen voorbereiden. Er zou een modelorganisatieplan voor een Gro-RAM-kartel moeten worden opgesteld, samen met een duidelijk, eenvoudig model van statuten. Voor een effectief karteltoezicht is een goed opgestelde kartelovereenkomst onontbeerlijk. Door historische ontwikkelingen en vaak talloze wijzigingen in contractuele bepalingen worden veel kartelafspraken uiteindelijk volkomen ondoordringbaar. Daarom moet er in de toekomst een passend geformuleerde raamovereenkomst worden opgesteld, waarin de details van eventuele lopende wijzigingen of aanvullende overeenkomsten worden geregeld. Opmerking: deze masterovereenkomst werd het zogenaamde Verdrag van Lissabon van de EU, een machtigingswet die quasi-dictatoriale bevoegdheden toekent aan de EU-commissie van het kartel. Om goede redenen staat het kartel geen democratisch referendum over deze masterovereenkomst toe, uit angst voor afwijzing. De bevolking van het enige land dat erover stemde, Ierland, stuurde een volmondig nee naar het Centrale Kartelbureau, de Europese Commissie in Brussel. Er moeten ook geschikte uniforme klassificatiesystemen worden ontworpen voor de productie- en distributiestatistieken van kartels. De verkoopstatistieken moeten zo worden opgesteld dat de verdeling op elk moment kan worden aangepast aan de consumptiebehoeften. Er moet een centraal kartelregister worden opgezet waarin niet alleen Duitse, maar ook internationale deelnemers in alle invloedsgebieden van de Gro-RAM-kartel zijn opgenomen. Het kartelregister moet zowel de aard van de gemaakte afspraken bevatten als details over de inkoop van grondstoffen, bedrijfsruimte, productieomstandigheden en dergelijke. Tot op zekere hoogte moet het register een spiegelbeeld zijn van de Gro-RAM-kartel als geheel. Het Centraal Kartelbureau zou de publicatie moeten regelen van een tijdschrift getiteld als Gro-RAM-kartel, de Greater Sphere Kartel, waarin alle besluiten van de hoogste autoriteit over alle fundamentele kwesties van de Europese marktregulering, richtlijnen zouden worden gepubliceerd. En soortgelijke zaken, opmerking, ook dit punt werd aangepast door de Brusselse EU. Zij geven het publicatieblad van de Europese Unie uit als hun wettelijke publicatieblad. Geen enkele verordening of richtlijn kan wet worden voordat deze in deze staatscourant is gepubliceerd. De vetgedrukte tekst en tussen haakjes zijn toegevoegde commentaren. Het originele boek uit het nazi-tijdperk kunt u hier recenseren. Downloaden is gratis voor privé- en educatieve doeleinden. Hoe het olie- en drugskartel ervoor zorgde dat dit nazi-slash-IG-Farbe-plan de blauwdruk werd, kunt u hier bekijken. Je zou kunnen denken dat Arno Sulter een van die nazi-criminelen was die aan het einde van het duizendjarige Rijk in 1945 van de aardbodem verdween, verre van de waarheid. Er was veel vraag naar de diensten van deze nazi-kartelarchitect van de onderwerping van Europa aan de belangen van het kartel. In 1962, 5 jaar na de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, de voorloper van de Brusselse EU, maakte Arno Sulter opnieuw naam als kartelstrateeg binnen de EWG Europese Economische Gemeenschap. Onder de titel Vertriebsbindingen im gemeinsame Markt unterwirtschaftliche Mund EWG kartelrechtliche Aspekt, exclusieve distributierechten op een gemeenschappelijke markt onder economische en EEG kartels juridische aspecten, publiceerde Sulter zijn oude en nieuwe kartelconcepten in uitgave 4.1962 van de tijdschrift Kartelrundschau van uitgeverij Karl Heijmans. Gezien de naadloze overgangen van Europese strategen van het Derde Rijk naar architecten van de Brusselse EU kan niemand nog verrast worden door het quasi-dictatoriale karakter van de Brusselse EU. Eén, op grond van organisatorische vereenvoudiging beschouwen wij de betrokkenheid van de Duitse Economische Kamer, Reichswirtschaftskammer, als onwenselijk.